Er wordt het tweede gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. De brief die nu komt is gericht aan de heer Isbel. En Isbel was een dominee van de particuliere baptistenkapel te Bath. En die is ook later getrouwd met een zus van Philpott. George S. B. Isbel. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 17 september 1839. Mijn waarde vriend, ik voel behoefte om verschoning te vragen voor mijn nalatigheid in het beantwoorden van uw laatste vriendelijke en bevindelijke brief. Echter moet ik hierbij melden dat er veel hindernissen waren, zo van in- als uitwendige aard. Met reizen, preken en het gaan van plaats tot plaats heb ik mijn tijd zeer goed kunnen gebruiken. Maar deze uitwendige beletselen hebben niet zoveel gehinderd als de inwendige. Soms onoverkomelijke traagheid en vermoeidheid, veelal grotendeels ontstaan uit inspanning voor het preken, en op andere tijden een dodigheid en een koudheid des harten. Nu eens een gevoel dat ik niets kan schrijven dat de moeite waard is om te verzenden, en dan weer een bevreesdheid dat ik bedriegelijk en huichelachtig zal schrijven. Ik beveel mij derhalve aan uw vriendelijkheid aan om mij te verschonen wegens mijn schijnbaar, maar waarlijk niet opzettelijke nalatigheid en het vergeten van u. Welke massa van vuilheid en dwaasheid, blindheid en onwetendheid, bedrog en geveinsdheid, vleeselijkheid, zinnelijkheid en duivelse geaardheid zijn wij, geneigd tot alles wat kwaad en afkerig van alles wat goed is, samenspannend met de zonde, de haat tegen de heiligheid, hemelsgezindheid en geestelijkheid. Welke aardsgezinde, ellendige, schuldige, monsters, verfoeiselijke schepselen zijn wij? En wanneer onze gemoederen soms opgetrokken worden in geloof en tederheid en hijgen naar de levende God, hoe spoedig, hoe onmiddellijk als het ware, zinken wij weer in ons aardsgezind eigen ik, terwijl wij ten ene male onbekwaam zijn onszelf daar weer uit op te heffen, totdat de gezegende geest ons opricht. Wat een aanvallen van ongeloof, bewegingen van wantrouwen, begeerlijkheden en wellusten, toegeven aan zorgeloosheid, een wegkwijning van een geloof, hoop, liefde en ijver. Ja, welk een heer leger van onbehagelijkheden wonen in onze arme ziel. Die al uw krankheden geneest, zegt David. Wel nu, de ziel heeft veel ongemakken en ik zou haast denken dat er enige overeenstemming is tussen het lichaam en de ziel in hun krankheden. En dat een schriftuurlijke en geestelijke vergelijking tussen die beiden kan gemaakt worden. Doch allen hebben een tweevoudige genezing nodig, namelijk dat wondervolle geneesmiddel dat Johannes zag vloeien uit de doorstoken zijde van de Verlosser, bloed en water. Het een om te genezen en het andere om te wassen, het een om te verzoenen en het andere om te reinigen. Rechtvaardigmaking door het bloed en heiligmaking door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes. Ik voel maar weinig godsdienst te hebben, maar eveneens weet ik dat zij, die veel menen te bezitten, niets met al hebben. Ik ben afgebracht van hetgeen dat zij aanbidden en vereren. In mijn conscientie is een tekel en ikabod geschreven op veel belachelijke dingen die door honderden voor godsdienst doorgaan. Wat ik vernietigd heb, kan ik niet weer opbouwen, tenzij ik mijzelf tot een overtreder stel. En aldus naakt, leeg en ontbloot van schepsels godsdienst, menselijk geloof, vleeselijke gerechtigheid en uitwendige heiligmaking, bevind ik mij vaak in mijn gevoel ontdaan en ledig van godsdienst, hoedanig ook. Als ik alleen kan geloven wanneer het geloof wordt gegeven, kan hopen wanneer de geest het anker uitwerpt, kan liefhebben wanneer goddelijke genegenheden worden opgewekt, kan bidden wanneer een geest der genade en der gebeden wordt meegedeeld, heilig en geestelijk kan zijn wanneer hemelsgezindheid in mij gewrocht wordt, wat ben ik en waar ben ik dan? Wanneer ik die goddelijke mededelingen derf, ik ben dan een ellendig wezen zonder godsdienst. Oh, zeg het niet in Plymouth, verkondig het niet in de straten van Devonport, dat er zulke ellendige kan wezen die geen godsdienst heeft, behalve wat wanneer een hoedanig en hoedanig God die geeft. Methodisten, Ranteristen, Baptisten, Independenten, Calvinisten en Halkerianen zullen tezamen hun handen als in vrome verschrikking opheffen uitroepen. Leeft er dan zulke mens die dan alleen ziet wanneer hij licht heeft, hoort als er gesproken wordt, loopt als hij getrokken wordt, voelt wanneer het goddelijke werk wordt, voelt wanneer het goddelijk gewerkt wordt, en spreekt wanneer hij iets te zeggen heeft? Wat wordt er dan van al onze godsdienst, familiegebeden en persoonlijke godsdienst, voortgaande heiligheid, preken, lezen, bidstonden, liefdemaaltijden, gereformeerdheid, godsdienstige voorrechten en morgen- en avondoefeningen? Zucht er een ellendige, wiens grote oogmerk, gebed en begeerte is om als leem te zijn, en God als zijn pottenbakker te hebben? Ja, meer dan één, of een dozijn, of een twintigtal. Ik vertrouw dat er zulke ellendigen in menigte zijn op het gelaat des aardrijks, die drek verspreiden op de vrome aangezichten van menselijke godsdienstigen. Het is waarlijk een onvergeeflijke belediging om niets te zijn. En een geestelijke bedelaar, een bankroetier, is evenzeer geminacht en gehaat bij die rijke Laodiceese kerken van onze tijd, als een hulpeloos, in lompe gehulde schavuit, bij een van zijn rijkdommen roemende, lekkerlijk levende raadsheer. Wat de godsdienst van duizenden aangaat, ik heb hem ongeveer 9 jaar geleden doorgehaald, en steeds kleef het mij aan, gelijk pek. Och, betoverd en opgesierd als ik was, als een aangenaam jong mens, was ik zo beminnelijk, heilig en geestelijk. Maar toen ziekte en verzoekingen, twijfelingen en angsten, aanvallen van ongelovigheid, opwellende verdorvenheden en een diepgaande overtuiging van al het nietswaardige behalve goddelijke onderwijzing en hemelsgezondene godsdienst, mijn betovering en versieringen wegnamen en mij naakt lieten staan. En naarmate ik mijzelf leerde beschouwen, begon ik ook anderen te wegen. Ach, toen werd ik iemand van een slechte geest en was in menig oog een ware duivel geworden. En wat is mijn overtreding, en wat is mijn zonde, dat zij mij zo hittig najagen en vervolgen? Dat ik het schepsel voor niets verklaar, en Christus alles in alle. O, dat ik mij dagelijks meer in mijn vuilheid en nietigheid leer kennen, en Christus in mij verheven wordt als mijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Ik heb begrepen dat u in die grote ijskelder in Exeter geweest bent. Dat verblijf van dodigheid, onwetendheid en ketterij. Het zou mij verheugen om te horen dat uw boodschap ten zegen was in die stad met haar vele kerken, waar de kracht van die levende godzaligheid zo weinig gevoeld en gekend wordt. Het verblijdt mij te horen dat mijn betrekkingen gebruik maken van uw bediening en dat u ze nu en dan eens bezoekt. Mocht de Heere het woord aan hun zielen zegenen. Mijn borst heeft veel geleden van het vele preken, doch het is door genade nu weer beter. U hebt misschien nog geen ondervinding gehad van de vermoeienis en het afmattende van de prediking uit en inwendig. Het zal wel komen wanneer u onvermoeid en ijverig voortwerkt. Ik wil daarmee niet zeggen dat u het zonder noodzaak niet te zwaar opneemt. Mijn vriend Tiptaft heeft het daarom bijna moeten opgeven. Dat de Heer u leidt en bestuurt, zijn vrees diep in uw hart plant, u veel liefelijke getuigenissen geeft van zijn gunst en u zegent en ten zegen stelt. Uw toegenegen vriend, J.C.P. De volgende brief is gericht aan mejuffrouw Philpot. En dat was de zus Fanny van Philpot, die later dus huwde met de heer Isbel. Fanny stierf in Plymouth, waar ze woonde, op 11 augustus 1870. Maar deze brief is in 16 oktober 1839 geschreven. Geschreven vanuit Stamford. Mijn lieve Fanny, uw brieven hebben mij waarlijk zeer verrast en tegelijk aangenaam getroffen. En ik moet uw getuigenis aangaande het wezenlijke van de kracht en de zegen die u genoten hebt, als zodanig aannemen. Het is inderdaad verwonderlijk dat een schuldige ellendeling van Adams gevallen geslacht zulk een zegen ontvangt. Als er is in een ontdekking van de genade en de liefde Gods in Christus Jezus. Het is ons een wonder van alle wonderen, dat sommigen van ons zo vervreemd van het leven Gods een zegen in zijn handen vinden. Ongetwijfeld zult u dikwijls opgemerkt hebben hoe traag en afkerig ik was om met u te spreken of aan u te schrijven aangaande de godsdienst. En wat mij voornamelijk terughield, was dat ik op die tijd uw godsdienst niet als goddelijk kon erkennen of aannemen. Steeds hield ik mij overtuigd dat u verre waart van onoprechtheid en huichelarij, maar toch was er iets in mijn gemoed dat mij belette het als een goddelijk werk aan te merken dat het gewrocht was van de hemelse onderwijzing. Maar uw tegenwoordige getuigenis heeft mij volkomen toestemming. Nademaal de geest en de geur mijn gemoed verkwikte sinds ik uw brieven ontving. Mocht u haar lieflijkheid nog lang genieten, en dat de zaligmakende koude winter en de snerpende vorst van de verzoeking in de toekomst van uw ziel weert. U moet rekenen op de vervolging van een wereld die in het boze ligt, en van een wereld dood in de belijdenis, en uw eigen verdorven, bedriegelijk, verraderlijk hart zal u menige pijn veroorzaken. Joseph Hart zegt in een hymn: als vergeving is getekend en vrede afgekondigd, dan is het dat de strijd begint. En niet eindigt, zoals de meesten menen. En deze grote verandering van hart en geest zal een overeenkomstige verandering des levens tot gevolg hebben. En dit zal vervolging uitlokken, want Paulus zegt: alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Omdat uw leven en omgang een getuigenis zal zijn tegen hun kwaad en zonde, zal dit hun vleeselijke vijandschap tegen u opwekken. Ik hoop dat de Heere, die zich zo genadig en ontfermend ten opzichte van u betoond heeft, u afgezonderd en in het bijzonder zal bewaren, u veel leidt in die zoete gemeenschap met hem, uw hart en genegenheden doden voor het zin en zienlijke, en u een voorbeeld maakt in geloof, liefde en goede werken. Ik zou u raden om niet te redetwisten en te strijden met mejuffrouw R. Het geeft u niets anders dan dorheid, magerheid en onvruchtbaarheid. Laat haar door uw geestelijke gezindheid, wijding des levens, tederheid van het geweten, eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid zien, dat u een schat verkregen hebt, niet in de vergadering der doden, maar daar waar God in geest en waarheid aangebeden wordt. Wanneer zij een van de hemel onderwezen is, zo zal zij de hemelse bewijzen niet kunnen weerstaan. Het zou mij niet verwonderen of na enige tijd haar ogen zullen opengaan voor de verdorvenheden en de vormelijkheid van de staatskerk. De mensen strijden vaak een korte tijd tegen overtuigingen, in het bijzonder indien zij inlopen tegen sterke vooroordelen of de wereldsgezindheid en de hoogmoed van onze harten. Doch worden eindelijk verplicht zich te buigen onder de kracht van de waarheid. En zolang en zoveel als in mijn vermogen was, heb ik gestreden voor die Engelse kerk. En ik kon het niet dulden dat tegen haar gesproken werd. Maar op het laatst voelde ik mij verplicht die bewijzen voor recht te erkennen en dat ik ze moest gehoorzamen. Het is mij uit uw brief niet helemaal duidelijk of mejuffrouw R. bij u inwoont of dat ze dicht bij u woont en daarom dikwijls bezoekt. Wij spreken geen vloek uit tegen de gevestigde kerk, maar verkondigen alleen haar verdorvenheden. Wat mij aangaat, ik noem zelden haar naam. Ik zeg niets van haar, omdat ik veel gewichtiger werk heb dan haar wallen te beschieten. Ook wil ik mijn vinger niet opheffen om haar neer te doen ploffen, en ik begeer niets van haar bezittingen. Als we nauwgezet handelen, dan moeten wij ons voorbereiden op vervolgingen. Het moet u wel een beproeving geweest zijn te weigeren om als volmacht voor mejuffrouw W. op te treden. Niettemin handelt u volkomen naar recht om niet te doen waar uw geweten bezwaar tegen had. En waarlijk, hoe kon u voor uzelf of anderen beloven dat het kind al de geboden zou houden en al zulke beloften volbrengen als er door de getuigen bij het doopvond worden afgelegd? Het zou een ontzaglijke spotternij voor u geweest zijn, met een verlichte conscientie zulke beloften te doen als u weet dat niemand, en bijzonder geen onwedergeboren mens, kan volbrengen. Mocht de Heere bij toeneming uw geweten teder maken en houden, u steeds aan zijn gezegende voeten brengen en u bewaren van in hart en leven van hem af te wijken. Nadat de kinderen Israëls de Rode Zee waren doorgegaan, vergaten ze snel zijn werken. En hun volgende stap, dat was een afgod te maken en zich daarvoor neer te buigen. Deze morgen hoorde ik van de heer I. En ik voelde overeenstemming met zijn brief. Hij beloofde mij enige gezangen ter lezing te zenden. En als dit geschiet, mag u ze wel insluiten in uw pakje naar L. Wanneer de stuiverspost in werking komt, dan hoop ik dat onze correspondentie wat zal uitbreiden. Aangaande het geestelijk welzijn van onze geliefde moeder en zuster, zal nu uw bekommernis toenemen. O, welke genade is het om de toekomende toren te ontvlieden! Welke ontzaglijk zware toren zullen alle, die Jezus en de kracht zijner opstanding niet kennen, ondervinden! Dat onze kenmerken en bewijzen steeds vernieuwd mogen worden. Bid voor mij dat ik in waarheid gezegend mag worden. Mijn borst is thans veel beter. Ik heb er thans minder pijn in. Voor enige tijd was ik bevreesd dat ik het preken voorhand zou moeten opgeven. Huntington zijn werken zult u ongetwijfeld met voordeel lezen. Van sommigen is een goedkope uitgave uitgekomen, zoals het Koninkrijk der Hemelen, ingenomen door gebed, of hier staat door geweld genomen, en beschouwingen over de God van Israël. Die laatste uitgave is een zeer aangenaam voortbrengsel van zijn pen. De gezangen van Joseph Hart zijn ook een uitgelezen schat voor een kind van God dat kennis heeft aan zijn eigen smart en kwalen. Maar bovenal is het woord van God, onder de onderwijzing des gezegende geestes, de meest voordelige metgezel voor een levende ziel. Van de Heer Jezus wordt gezegd, toen opende hij hun verstand, dat zij de schriften verstonden. Gezegende onderwijzing wanneer hij, die de sleutel Davids heeft, zijn eigen woord verklaart en onze harten opent om het te ontvangen met hemelse zalving en goddelijk gezag. O, als hij zijn hand aan het slot van de deur stelt en onze harten bewogen worden om zijn stem te horen spreken in zijn woord. Gij zult ongetwijfeld zoveel mogelijk onder de bediening van de Heer I verkeren, die de Heere gezegend heeft aan uw ziel. Onder het woord zal u menige verborgenheid geopend, veel verborgenheden der godzaligheid, zowel als verdorvenheden uw harten ontdekt worden, en u zult nu eens gewond en dan weer geheeld, nu eens een bestraffing en straks een vertroosting ondervinden, nu eens terneergeworpen en dan weer opgericht worden. Het leven des geloofs is een vreemd, verborgen leven en brengt met zich mee menige les van smartelijke en soms van zeer aangename aard. Wel mag er gezegd worden, wie onderwijst gelijk God? Ik zal hier nu niks meer aan toevoegen dan onze verenigde liefdesgroet aan onze lieve moeder en aan Maria Anna en uzelf, uw liefhebbende broeder J.C.P. De volgende brief, de 8e brief, is gericht aan de heer Joseph Perry van Ellington en is geschreven vanuit Stamford op 17 oktober 1839. Mijn waarde vriend, al verschillende dagen, ik zou haast zeggen weken, verwachten wij een brief van u. En telkens werden wij teleurgesteld als wij zagen dat de postbode onze deur voorbij ging. Ik was bezorgd om te weten hoe mijn vriend Kay was gehoord. En misschien schuilde er ook wel wat jaloezie onder. Of niet zijn brede voet mijn stappen had uitgewist. Het verheugt mij dat u hem met voordeel gehoord hebt en dat zijn getuigenis ingang in uw conscientie vond. Datgene wat ons aangenaam is om te horen, is ons niet altijd voordelig. En datgene wat ons veroordeelt, is ons dikwijls wezenlijk en op den duur meer ten goede dan wat ons bemoedigt. Anderen die wij hoog achten en op wie wij kunnen rekenen, te horen spreken van openbaringen en genietingen, terwijl wij onszelf duister en dodig voelen, bittere dingen tegen onszelf schrijven en onszelf het eeuwige leven onwaardig keuren, wekt vaak de jaloezie bij ons op, zowel als medelijden met onszelf en opstand. Maar soms bemoedigt het ons als wij ontwaren dat zij ook naar de wand tasten, voordat zij de poort binnenkwamen. En dit spoort ons aan tot een roepen, zoeken en bidden. En we roepen uit, heb gij dan maar één zegen, zegen mij, ook mij. Wanneer u de bevinding van begenadigde mensen leest of hoort, zodat zij met kracht en overtuiging in uw hart ingaat, zo zult u altijd bevinden dat zij veel en langdurig geworsteld hebben voordat zij de prijs verwierven. En dit moedigt ons aan ook zo te worstelen en zo te lopen dat wij mogen verkrijgen. Ik hoop dat onze lieve vriend de heer Wild, zowel als E. Pope en enkele anderen die wij als uitgelezen hoorders kennen, zegen genoten hebben. Het is ongetwijfeld zeer wenselijk om onze vriend Tiptaf te ondersteunen bij de last die hij zo lang en blijmoedig droeg. Even tussen haakjes, Tiptaf had hele lange tijd John Kay in huis om hem te helpen en te steunen. Echter behoren zij die John Kay minachtend buitensluiten wel te bedenken dat hij een geroepene tot de bediening is, opdat zij niet in hun bezorgdheid van bevriend te zijn met de ene partij in wezen de andere veroordelen en handelen tegen Gods woord. Ik weet dat Tiptaf zelf bekent een grote menigte volks niet te kunnen behouden, en ik durf zeggen dat hij spreekt overeenkomstig hetgeen hij in Abingdon ondervond. En ik meen uit uw brief te moeten opmaken dat de kapel te Ellington niet bijzonder bezet is. Ik ben ervan overtuigd dat enig talent en wat in het gemeen genoemd wordt enige gaven volstrekt noodzakelijk zijn voor een prediker om over het algemeen geliefd en nuttig te zijn voor Gods volk. En inderdaad zou men mogen vragen hoe iemand de moed heeft om die kansel te beklimmen, tenzij hij de gemeente Gods kan leren. En hoe zal hij dat doen, zo hij niet enigszins toegerust is met geestelijke gewaarwordingen, gedachten en woorden? De schriftuurlijke geschiktheid van een evangeliedienaar is dat hij bekwaam is om te leren. Een zekere mate van goddelijke bespraaktheid is derhalve volstrekt noodzakelijk voor een dienaar van de waarheid. En ik denk niet dat mij iemand een leraar zal kunnen noemen die verstoken van zulke gave als Gods volk aangenaam is, ooit veel en wijd gezegend zal zijn. Ik spreek alleen van een goddelijke gave, want alles wat hierbij tekort schiet, is wind en ijdelheid. Het verblijde mij om te horen dat Tiptaft een plan heeft voor enige tijd te Ellington te komen, op het laatst van de volgende maand. En voor u zou ik wensen dat zijn bezoek wat langer zou duren. Hij heeft naar Oakham geschreven dat hij sterker en beter is. Maandag ontving ik een opmerkelijke brief van mijn oudste zuster. Ik zeg opmerkelijk, want ik had mij niet meer kunnen verwonderen wanneer hij in het Grieks geschreven was geweest. Hij was geschreven onder de krachtige invloed van een goddelijke openbaring en had op mijn gemoed al de geur, de wezenlijkheid en de kracht van een hemelse zegen. Inderdaad, ze kon nauwelijks haar gewaarwordingen van lof en dank meedelen, bevreesd als ze was dat het te veel zou zijn voor haar zwakke lichaam. Sinds jaren leefde zij onder indrukken, maar voor mijn gemoed was er altijd een hapering, en ik had er geen aanneming van als een werk van God. Ze schijnt in de laatste tijd meer beproefd te zijn geweest en leefde in een gedurig gebed, dat de Heere zich aan haar mocht ontdekken dat zij zijn kind was. In het bijzonder smeekte zij hem onder een avonddienst van de heer Isbel, dat hij het haar duidelijk mocht maken. Maar het bleef haar donker tot aan het einde van zijn leerrede, toen hij spoedig van onderwerp veranderde en Jesaja 57 las. Ze schrijft dat toen hij aan het 10e vers kwam, opeens de nevelen voor haar ogen opklaarden en zat een geloofsgezicht van de zaligmaker, ging de enge poort binnen na al lang naar de wand getast te hebben. En zij haastte zich huiswaarts, viel op haar knieën en riep zonder enige twijfel uit: Mijn Heer en mijn God! Sinds die tijd was ze vol lofzegging en zaligheid. Zulk een verandering zag ik nooit in mijn leven. Haar brief is mij vol van kracht en ik kan nauwelijks geloven dat zij hem schreef. Zo verschillend is de inhoud van alles wat ik ooit van haar las of hoorde. Zij is uitwendig iemand van oprecht karakter en was steeds afkerig van iets te belijden dat zij niet kende en verkeerde ook nooit onder de vromen om hun belijdenis zich te kunnen eigen maken. Ik ken haar zo goed dat een ontzaggelijk bedrog of een goddelijk werk moet wezen. En het eerste durf ik niet te veronderstellen, opdat ik de geest der genade geen smaadheid aandoe. En naar ik gehoord heb van de heer Isbel, vindt het bij hem alle aanneming als een goddelijk werk, en het schijnt bij hem door veel verborgen gebeden te zijn voorafgegaan. Steeds ontwaart mijn gemoed de aangename indruk, en het houdt mijn gedachten gedurig bezig. Ik twijfel niet of het is mijn geest een spoorslag geweest, om bij nacht en bij dag veel vurige smekingen op te zenden, opdat ik ook een zegen mocht genieten. Zij schreef voor het ogenblik in volle verzekerdheid des geloofs, noemende Jezus haar broeder, en zegt, wat er ook gebeuren mag, dat ze behouden is. Haar taal en de wijze waarop zij zich uitdrukt, verbaast mij en herinnert mij enige van Joseph Hart's aantekeningen. De heer Isbel is de persoon die in de Gospel Standard schreef onder de naam G.I. uit Stoke Davenport. Ik stel mij hem voor als een goed onderwezen, zeer beproefd en geoefend jonge man. Ik voel dat hij in het geloof leeft, dat God het gebed hoort en beantwoordt. O, het is goed op de Heere te wachten en gelijk Paulus hem te dienen in alle nederigheid des gemoeds, onder menigerlei tranen en verzoekingen. Hoe groot is hij in zijn vrijmacht, hoe vreselijk in gerechtigheid, en toch hoe rijk in barmhartigheid en genade tegenover de zijnen. Mijn borst is door Gods genade weer beter. Ik heb er zeer aan geleden. Zelfs zo dat ik gedacht had voor een korte tijd het preken te moeten staken. Ik zag al enige tijd uit naar een brief van mijn vriend Dretsch, doch ik weet dat hij zich niet gelijk velen kan neerzetten en schrijven, hetzij hij iets voelt of niet. Hij moet een bron ontwaren voordat hij putten gaat. Het verblijdt mij dat hij met Sean Kay op goede voet staat en met hem de verschillende dorpen en steden bezoekt, waar hem de gelegenheid tot preken geopend is. Uw beleiders in Wiltshire zullen een goede gelegenheid hebben om Sean Kay te wegen, maar het kon daarmee wel eens gaan als met het grijpen van die held in de woestijn, dat hij u gevangen nam in plaats van u hem. Het is spijtig dat de traagheid van de boekverkoper uw toeneming in de kennis van de akkerbouw verhindert. Ongetwijfeld zult u enige nuttige wenken in dat boek vinden, maar gelijk andere voorschriften wordt haar waarde gekend door ze op te volgen. Eveneens zou het mijns inziens jammer zijn als Londen u aftrok van Huntington, of dat u de voorkeur gaf aan zijn wetenschappelijke verzameling boven het woord van God. Ik zou zeer wensen om meer smaak te hebben in de gezegende waarheden Gods, en dat ik de schrift meer kon onderzoeken en lezen. Hoe zoet, hoe gepast, hoe wijs, hoe hemellevend en werelddodend is het woord van God. Welke rijke schatten van waarheid zijn erop gelegd? En wanneer wij ze lezen in Gods licht en ze voelen in Gods leven, wat wordt dan de doordringende kracht ondervonden van de waarheden daar geopenbaard? Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Een gezegende opening, wanneer hij, die de sleutel Davids heeft, zijn handen uitstrekt en onze harten ook ontvangbaar maakt voor zijn eigen woord. En wanneer wij bij zulke een opening van de schrift aan ons dat woord bepeinzen, hoe gezegend is dat? Er staat geschreven dat de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. O, dat horen van de stem van de Zonen Gods in onze harten. Voorzeker, het zal onze dodige harten, koude gestalte, verwelkende hoop, kwijnende liefde, stervend geloof, harteloze gebeden en bezwijkende gemoederen verlevendigen. Ja, doen herleven als het koren en doen groeien als de wijnstok. Wat is alle godsdienst zonder een goddelijk begin, midden en einde, aangevangen, voortgezet en voleindigd met een hemelse kracht, bovennatuurlijk leven en geestelijke zalving? Wel mogen wij ons schamen, walgen en bedroefd zijn vanwege al onze gedachten, woorden en werken, al ons weten en beleiden, voor zover het niet bestaat, nog bestaan heeft in de kracht, de onderwijzing en de wijsheid Gods. Al ons spreken was ijdel geklap, ons bidden lippendienst, ons spreken wind en ijdelheid, ons beleiden huichelarij, onze kennis de ergste soort van onkunde. En al onze godsdienst, vleeselijk en bedrog, als zij niet het werk waren van een goddelijke mededeling. Van de heer Isaac Newton, de uitnemende wijsgeer, wordt gezegd dat hij tot iemand die hem geluk wenste met zijn kennis zei: "Ik ben gelijk geweest aan een klein kind dat aan het zeestrand weinig water in de schelp opnam, terwijl de grote oceaan van de waarheid onontdekt voor mij bleef. Hoeveel te meer voelt een geestelijk mens hoe weinig, hoe niets betekenend zijn kennis is van die onuitspeurlijke rijkdommen van Christus en van de gadeloze schatten van de wijsheid die in hem verborgen zijn." Zoals John Kay ergens aantekent dat er 20 jaren nodig zijn voor een mens om een dwaas te worden. Bedenk eens en zie of u met Joseph Hart kunt zeggen: "Zijn lichte en luchtige dromen nam ik voor stevig voedsel." Wat is er geworden van die vele onderwijzingen die u in uw kapel gehoord hebt, van die oude hulpredikers? Voorzeker zijn ze alle verdwenen gelijk het gras uit een gescheurde ballon. En al de voorafgaande aanmerkingen, zowel als de gevolgtrekkende opmerkingen, zijn u geweest als een morgenwolk en vroegkomende dauw. Ik geloof dat wij moeten leren ons, zowel over onze godsdienst als over onze zonde, te schamen. Ik zie zoveel huichelarij, vermetelheid, bedrog en valsheid in mijn belijdenis, dat ik mij gedrongen voel het gedurig te belijden en vergeving voor en verlossing van haar te zoeken. Alle ding doet ons goed, zo het ons maar onze droesem uitzuivert, ons opwekt tot gebed en smeking, ons leidt tot het onderzoek van Gods woord en ons ernstig en oprecht maakt. Maar ik ben zo zelden oprecht, zo weinig, op de rechte wijze ernstig. Ik voel me vaak zo lauw en koud en zorgeloos en vleeselijk en zinnelijk, dat ik reden heb om de laagste plaats in te nemen. Sommige beleiders zijn naar hun eigen mening altijd oprecht, maar zij die dat veronderstellen zijn in de regel het meest verstoken van geestelijke oprechtheid en kennen ze niet als een gave en een werk Gods. Indien ze kennis hadden aan hun eigen huichelarij en onoprechtheid, het zou hen roepende maken naar oprechtheid. Ze zouden leren dat het oprecht zijn een dagelijks kruis en vaak zelfs een oven van de verdrukking met zich meebrengt. Verzeker mijn liefde aan John Kay en aan de vrienden, uw toegenegen vriend, J.C.P. De volgende brief, brief 9, is weer gericht aan mejuffrouw Philpott, aan Fanny, zijn zus. Hij schrijft hem vanuit Oakham op maandag 18 november 1839. Mijn lieve Fanny, het verblijde mij te horen dat de goede Heere steeds genadig met u handelt. Ik ontving ook een brief en een pakje gedichten, gezangen enzovoorts van de heer L., waarop ik binnenkort hoop te antwoorden. Ik heb de gezangen gelezen en mijns inziens hebben ze veel schoons, hoewel sommige minder welluidend de gedeeltes beschaving en enkele verkeerde rijmklanken enige wijziging behoeven. Aan het eerste gezang, getiteld De Bloedhond, geef ik de voorkeur boven anderen. Er zullen er te weinig zijn om afzonderlijk te worden uitgegeven, tenzij in de een of ander tijdschrift zoals de Gospel Standard. Want deze verzameling is waarlijk te nietig om gedrukt te worden, omdat het nauwelijks een goed vel zou beslaan. De kopers wensen toch zowel iets van enige omvang als van een gehalte te ontvangen. En zo weinig vond allicht geen bijval, tenzij bij eigen vergadering of naaste vrienden. Zo hij kan besluiten er nog enige te maken en deze nog eens nauwkeurig over te zien, mij dunkt dat het verkieselijk was boven een overhaastige, ontijdige uitgave. Een zeker zoetvloeiendheid in de poëzie is een volstrekte vereiste in gezangen. Een gebrek daaraan, gelijk met die van Herbert van Sudbury, het geval was, is een gewisse belemmering aan zijn wijde verspreiding, al is de inhoud vol uitgelezen bevinding een gezonde waarheidszin, terwijl die van Cooper en Kent hun grote aftrek veel te danken hebben aan de lieflijkheid van de poëzie. Er mag gezegd worden dat het vleeselijke fraaiigheden zijn, maar daarop zou men kunnen antwoorden dat het beter is in proza te schrijven wanneer men de eerste eisen van de poëzie niet in acht neemt en wil men op die wijze zijn gewaarwordingen en denkbeelden meedelen, dan nemen wij stilzwijgend aan dat wij met de poëzie wensen te behartigen wat tot haar wezen behoort. Joseph Hart, de eerste van de zangendichters, had er een bijzondere gave voor dat werk. Maar behalve de bevindelijke en de gezegende zalving die erin ligt, bewonder ik de schone volheid van elke regel, dat ieder woord een denkbeeld bevat. Indien ik niet veel op had met de gedichten van de heer I., ik zou hem niet aanraden om daarmee verder te gaan. Ik hoop hierover en aangaande andere dingen breder te schrijven, doch ik weet niet of ik het thans zal kunnen bijbrengen. Ik voel dat uw brieven mijn ziel ten zegen zijn. En dit heeft de begeerte in mij opgewekt om enige uittreksels te sturen naar de Gospel Standard. Alleen getekend met de beginletters van uw naam en waarin ik heb geschrapt en veranderd wat betrekking heeft op familiezaken. Dat de belofte aan uw ziel gedaan vervuld mogen worden. Mijn geloof kan zover niet komen, maar volhard in gebed en smekingen, mijn lieve zuster, voor alle van wie u gelooft dat de belofte insluit, en ook voor mij, opdat de liefde Gods in mijn hart uitgestort en het verzoenend bloed van Jezus aan mijn conscientie besprengd wordt. Zij die vijandschap openbaren, zijn niet altijd het verste van het koninkrijk Gods. Meegaanden zijn soms erger dan tegenstanders. Rachel benijde Lea's vruchtbaarheid, die met het opwekken van haar vijandschap ook haar begeerte deed ontwaken. En met de tijd ontving zij eenzelfde zegen, hoewel zij het met haar leven betaalde. Niets is de Heer onmogelijk en niets kan zijn voornemen verijdelen, nee, zelfs onze vreselijke verdorvenheden en ellendige onwaardigheid niet. U bent in uw onwedergeboren staat bewaard gebleven van te vallen in die uitwendige zonden, waarin zoveel van Gods uitverkorenen verstrikt raken. Maar als de zonde Gods voornemen van de genade jegens u had kunnen verijdelen, u zou nooit de zegen hebben ontvangen. U zult nog menig pijnlijke les van inwendige verdorvenheid te leren en diepten te doorwaden hebben, waarvan u thans weinig ervaring of begrip hebt. Wanneer de vlam van de inwonende zonde opsteekt, de Satan de kolen aanblaast en de gezegende Heere zijn aangezicht verbergt, dan zult u ondervinden dat een christen krijgsman met de hel te kampen heeft door het geloof, zoals Jozef Hart het uitdrukt. Maar welke beproevingen en moeilijkheden u ook zult moeten ondergaan, hij die u geroepen heeft is getrouw, die het ook doen zal. Evenals u heb ik ook vaak veel oefeningen gehad aangaande familieomstandigheden. Ik kan mij niet voorstellen dat God een welgevallen heeft in formuliergebeden. Want hij is een geest en wil in geest en waarheid aangebeden worden. En aangezien het gebed een spreken is van een kind tot zijn vader, zo moet het vrij uit het hart komen en niet overeenkomstig een geschreven vorm. Wanneer een kind zijn ouders om brood vroeg, met een vraag op papier gesteld, het zou meer de schijn van spel dan wezenlijkheid hebben dat het behoefte aan spijs had. Ik zou u waarlijk aanraden niet in tegenspraak met uw geweten te handelen, of enigszins de schijn aan te nemen om te spotten met God. Maar kunt u zelfs niet enkele woorden als voor de vuist, zoals het genoemd wordt, uitspreken? Er is niets dat een gebed van vrouwen onder vrouwen tegen is. Want wij lezen in 1 Korinthe 11 vers 5 van een gebed van de vrouw, dat is in het openbaar, hoewel niet onder mannen, want dan behoort zij te zwijgen. 1 Timotheus 2 en 1 Korinthe 14. Weinig eenvoudige woorden zouden anderen meer tot zegen en uw conscientie tot verlichting zijn, want dan zou u alleen kunnen uitspreken wat u voelt. Wat een gave genoemd wordt, is niet noodzakelijk, zolang een persoon niet blijft steken of zijn behoeften in eenvoudige woorden kan uitdrukken. Doch ik wens de zaak geheel en alleen aan uzelf over te laten en beveel u raad en onderwijs te zoeken bij de wonderlijke raadsman. U zult ervaren dat velen die van uw gezegende verandering gehoord hebben, nauwkeurig acht zullen geven op uw gedrag, of ze iets onbestaanbaars kunnen ontdekken. Vooral zij die met u in dezelfde kapel bezoeken, zullen uw kleding, uw gelaat en zelfs uw houding nauwkeurig bespieden of zij ook iets kunnen vinden dat met christelijke volkomenheid onbestaanbaar is. Want veel gelovigen, zowel als ongelovigen, zijn van mening dat zodanig de staat is van zulk een gezegende. En verwondert u niet als ook u iets treft van dat vuil en slijk waarmee de heer Isbel zo schandelijk is bezoedeld, want gelijksoortige leringen en bevindingen zullen gelijke vijandschap uitlokken. Ook heeft de Satan zijn lokazen bekwaam toebereid en uitgezet. U zult uzelf niet doodvinden tegenover de begeerlijkheden des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. En de Satan heeft ook zijn verzoekingen als een engel des lichts en weet vermetelheid, geveinsdheid, geestelijke hoogmoed, fariseïsme en een heerleger van andere kwade in te prenten. Maar hij, die u tot de krijg geroepen heeft, zal uw handen onderwijzen ten oorlog en uw vingers tot de strijd. En hij die in u is, is meerder dan hij die in de wereld is. Welk een wonderlijke ommekeer wordt bewerkt door goddelijke onderwijzing en hemelse bezoeken. De ziel leeft in een nieuwe wereld en ademt in een nieuwe sfeer. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Nieuwe begeerte, gevoelens, hoop, vrees en oefeningen zijn er ontstaan. En de ziel is een nieuw schepsel geworden. De wereld verschijnt in haar ware gedaante als een geschilderde penning. En omdat haar vermakingen in haar rechte waarde worden geschat, zo bekommert men zich weinig over haar goede mening en begeert ze ook niet. Maar hoe volkomen afhankelijk zijn wij van de rijkdom van de liefde Gods, van de goddelijke werkingen van de gezegende geest, om zelfs een greintje van het hemelse te voelen of te verwezenlijken. En hoe onbekwaam om het geringste deel van de eeuwige wezenlijkheden te geloven, te voelen, te tasten, te hanteren of te genieten, tenzij ze geestelijk aan ons ontdekt worden. Van veel te lezen, zowel als van veel boeken te maken, is geen einde. Veel studeren is vermoeiing des vleeses. Het is de kinderen Gods niet raadzaam om veel geschriften van feilbare mensen te lezen. Deze verwarren vaak het gemoed en leiden tot geschillen en ijdele krakelingen, of strekken soms meer tot het verheigen van die kennis welke opgeblazen maakt, dan van die liefde welke sticht. Niet dat een rechtzinnige, zalvende, bevindelijke schrijver soms niet voordelig zou wezen, en bijzonder in die tijden, wanneer wij de Heilige Schrift niet kunnen lezen wegens verwarring van de gedachten. Maar wanneer er enige lust en begeerte is naar Gods woord, daaruit zal veel gewichtiger, krachtiger en meer hemelsonderwijs getrokken worden dan uit enig pennenvrucht van de mens. En waartoe zouden wij naar de waterbakken gaan, terwijl wij de fontein zelf hebben? Alles wat in de menselijke geschriften goed is, werd ontleend aan de Bijbel. En waarom zouden wij uit de tweede hand verkrijgen wat we rechtstreeks uit de bron zelf kunnen verkrijgen? En de pen van de mensen heeft onnoemelijk vaker meegewerkt tot het voortplanten en ondersteunen van dwalingen dan ter bevordering van Gods zaak en de waarheid. Morgen keren wij terug naar S. Waarschijnlijk is dat Stamford, aangezien het gisteren mijn zondagse beurt hier weer was. Onze nieuwe woning bevalt ons uitnemend en we hebben een zeer evenredige, vertrouwde bediende die wij lief hebben. Verzeker mijn liefde aan onze lieve moeder, M.A. en haar kleinen. Mijn hartelijke groet aan R. en mejuffrouw R., wie ik mij zo goed kan herinneren, bijna van haar kindsheid af. Uw toegenegen broeder, J.C.P. Dan volgt nu de 10e brief, gericht aan de heer Barry, geschreven vanuit Stamford op 29 november 1839. Mijn waarde vriend, wetende dat u een van degenen bent die de postbode geen verwijt doet wanneer hij u een vriendenbrief bezorgt, beantwoord ik uw brief wat eerder dan ik anderszins zou gedaan hebben, te meer daar ze vragen behelzen welker beantwoorden ik niet mag uitstellen. Ik kan wel meegaan in uw onderscheidene twijfels en vrezen. Ik ontwaar vaak een gevoel in mij alsof ik geen greintje godsdienst nog sprankje goddelijk leven deelachtig was. Vaak leeg van kermen en zuchten, schijn ik zo roekeloos alsof er hemel nog hel is. En dan, als het ware uit mijn slaap ontwakend onder het slaken van een begeerte. Ik kan niet meegaan met puntje, 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 het scheepje, nog met dergelijk rustig voortzeilend scheepsvolk. Ik ben gelijk een schipbreukeling, die vanuit de grondeloze zee moet gered worden, of omkomen. De zalige bevrijding van mijn zuster heeft mijn gemoed een korte tijd opgewekt, maar helaas, ik ben tamelijk goed tot mijn oude standplaats weer ingezonken. De volgende maand zal er in de Gospel Standard een uittreksel uit een paar van haar brieven opgenomen worden. Sommigen mogen er tegen twisten en anderen het betwijfelen, maar laten de twisters en de twijfelaars een betere van hun eigen bevinding geven. Ik voor mij zou met een zodanige zeer ingenomen zijn. En als gelijke beweldadigde haar verdedigen tegen het vlees, de duivel, het geweten, de wet, de wereld, de fariseeën en de antinomianen, de beleiders en de verloochenaars van de waarheid en kinderen gods en des duivels. En ik meen dat wij moeten vasthouden wat wij hebben, hoe weinig het ook mag wezen, want zowel de duiven als de roofvogels zullen er naar pikken en de schapen zowel als de bokken zullen er aan knabbelen. Maar hij die de getuigenis gods in zijn ziel heeft, zal daardoor staande kunnen blijven. En ook datzelfde zal door hem kunnen bestaan, wanneer alle andere getuigenissen zullen bezwijken of tegen hem getuigen. In onze begintijd zijn we gelijk een kind dat alleen leert gaan. We leunen op een stoel of houden iemands hand vast, maar binnenkort na enige buitelingen en vaak getuimeld te hebben, nu eens over de voet van een vriend, dan weer door een stoot van de vijand, of door het uitglijden van onze eigen verdorvenheden, leren wij alleen te wandelen, enkel alles afhangende van vrije genade en goddelijke onderwijzing. Het volk ziet op mij om onderwezen te worden. En wat kan ik hun leren dan dit? Dat wij dwazen zijn en God de alleen wijze. Niemand derhalve kan leren dan hij en gelijk hij. En dit maakt het volk toornig die hun eigen dwaasheid nog niet geleerd hebben. Door het ganse land heen roemen de mensen de godsdienst. En niet één van de duizend heeft die eerste les geleerd, namelijk om niets te zijn. Sommigen verheffen het geloof en anderen de werken. Deze preken vrije genade en geen vrije wil, maar hoe weinigen zijn er onder deze luidruchtige menigte die hulpeloos en hopeloos aan Jezus voeten liggen en hulp en hoop in hem vinden. Ik wenste wel dat wij wat meer nabij mochten leven, opdat wij onze tekenen soms aanschouwen en over enige van die verborgenheden zouden kunnen spreken. De beschouwing van Hawker en Huntington heeft vele gramschap gaande gemaakt. Maar ik geloof dat bevindelijke christenen er niet veel tegen zullen twisten. Ik schreef het als uit mijn eigen hart en beschreef er mijn eigen gevoelens mee. Ik geloof dat ten gevolge daarvan velen de kospelstandaard hebben opgegeven. De brief van William T. wordt er ook hem zeer gewenst. Mijns inziens heeft een reiziger, naar ik geloof J.H., zeer goed geschreven. En hij heeft snaren geroerd die in gevoelige harten weerklank zullen vinden. William T. is waarschijnlijk William Tiptaf. De heer R. is ontevreden dat zijn hoorders tot mij getrokken worden. En hij zegt de besten te hebben verloren. Ik geloof dat mejuffrouw puntje, puntje, puntje eens een verlorene, maar nu een wedergekeerde, zo niet een wedergeborene, begint te begrijpen dat alles wat hij doen kon was om haar op te bouwen in vermetelheid en de troffel in een spleet gerakend die hij niet naar het behoren overpleisterde, is het gehele overtreksel los en bevend geworden. En wanneer al die loze kalk eens neervalt, dan zal ze een weinig beginnen te leren wat godsdienst is. Ik mag niet anders dan uitzoeken en wegwerpen alle onbereide metselkalk, het zij van fariseïsme of antinomianisme, vermetel vertrouwen of voorgewende nederigheid en alles gevallen zijnde verlang ik het weer op te bouwen met betere materialen. maar ik ben een droevig en een knoeierig werkman, die vaak tegen eigen bedoeling het verkeerde goedkeurt en het goede afkeurt of bederft. Doch mijn roeping is uit te werpen wat ik in mijzelf verdorven en ongezond vind, en geen bevestiging te zoeken van datgene wat mijn ziel kan bevredigen, nog helen. Soms maakt schuld iemands hand lerend, en herinnering aan onbestaanbaarheden doet aanstonds de opgeheven slag verzacht neerkomen, en dan doen twijfelingen en vrezen voor vermetelheid het cement uit de handen vallen. Daarom vind ik dat neerwerpen op opbouwen beide recht behoren te geschieden. Joseph Hart heeft in zijn voorrede dat onwaardeerbaar stuk, de zaak bij de rechte naam genoemd, waar hij de raad geeft dat niemand de inspraken van zijn eigen of van een anders hart vertrouwen moet schenken, maar dat de christen van zijn God onderwijs krijgt. Ik vind mij hoe langer hoe meer afgebracht van te zien of te vertrouwen op mensen, aangezien ik voel en ondervind dat allen aan dwaling onderhevig zijn en niemand dan God alleen kan onderwijzen. De heer Isbel heeft mij in de laatste tijd zeer belangrijke brieven geschreven. Hij roemt zeer het schrijven van W.T., waarschijnlijk weer William Tiptaft, maar er is ook een WT dat William Tijd is. Maar hij roemt zeer het schrijven van WT in het nummer van de Gospel Standard. Doe mijn hartelijke groet aan hem, zijn vrouw en kinderen. William Tiptaft was wel op die tijd in Ellington, even tussendoor. Doe ook mijn liefde groet aan Dretsch en aan de heer Wild, een E. Poop, aan kenningsvrouw, enzovoorts. Op den duur heb ik toch weinig betere vrienden dan die van Ellington. Uw toegenegen vriend, J.C.P. Dat is het laatste van dit tweede gedeelte van de brieven van Philpott. En die zijn u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En dat is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.